Geliefde gemeente, we hebben gehoord dat de prediking en de sacramenten en de tucht allemaal ook zeggen dat het verschil maakt hoe wij leven. Zeker bij de tucht wordt dat duidelijk. En de tucht waarin gezegd kan worden, zoals u nu leeft, sta je buiten het koninkrijk van God. Ook in de prediking klinkt dat door. Of je nu bekeert of niet bekeert, dat maakt alle verschil. Dus wij worden geoordeeld aan de hand van wat we doen. Of we goed doen of kwaad. Maar dat lijkt eigenlijk tegenstrijdig. Dat lijkt eigenlijk niet te kloppen. Want eerder hebben we gehoord dat we alleen door het geloof zalig worden. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dus hoe kom je zover dat het goed ligt? Helemaal goed tussen God en jou? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen door het geloof. Iets anders telt niet. En dan horen we, het maakt wel uit hoe je leeft. Je wordt wel beoordeeld op hoe je leven eruit ziet. Hoe kan dat nu? Daarover gaan we dan spreken in vraag in zondag 32. En de catechisme stelt dan verder aan de orde hoe het leven van een christen dan uitziet. En dus eerst de vraag, waarom maakt het toch uit hoe we leven? En vervolgens, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet dan een leven eruit dat past bij God? Maar nu vraag en antwoord 86 en 87, zondag 32. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Op geen enkele manier. Want de schrift zegt dat geen onkuisse, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover de woorden van de catechismus. We staan dan stil bij de vraag, waarom goede werken? Vier gedachten. Waarom niet? Waarom wel? Waarom nog meer? En zo niet. Waarom goede werken? Als eerste, waarom niet? Wat is geen goede reden om goede werken te doen? Als tweede, waarom wel? Als derde, waarom nog meer? Als vierde, zo niet. Dus onze eerste gedachte, waarom niet? Dat zit in de vraag. Goede werken heeft niet zo'n goede klank bij ons. Goede werken doen, dat voelt rooms. Die denkt dat die goede werken moet doen. Alsof je daarmee in de hemel kunt komen. Goede werken, dat klinkt als iets waarmee je wat wilt verdienen. Ik doe goede dingen. Ik geef geld. Ik help mijn naasten. Dat soort dingen. En daardoor kan ik naar de hemel gaan. In elk geval kom ik er een beetje dichterbij. Op zo'n manier hebben we terecht een allergie. Dan zeggen we terecht, nee, goede werken, dat telt niet. Die kunnen voor God niet bestaan. Daar kun je niet van leven. Als je zo leeft en zo denkt, dat is rooms, dat is, nou ja, wat voor naam je er ook aan geeft. In elk geval, dat is niet Bijbels. En in de Bijbel kom je mensen tegen die wel zo leefden. En die door de Heer dan ook erg vermaand werden. Denk aan de Farizeeën. De Farizeeën zeiden niet dat je alles zelf moest verdienen. Ook de Farizeeën zeiden wel dat God genade gaf. Maar ze zeiden nog wel iets bij. Aan wie geeft God zijn genade? Nou, dat is wel aan mensen die goed hun best doen. Mensen die zich aan de wet houden. Mensen die zich aan de regels houden. En dan ook het liefst aan de regels die ze zelf bedacht hadden. Het is niet dat je daarmee het helemaal verdiende. Maar dat moest je wel eerst doen. Als je niet je aan die wet hield, ja, dan kon God niks met je. Ja, dus die tollenaren en hoeren en andere zondaren, daar haalden de Farizeeën hun neus voor op. Die zeiden, die moeten eerst maar hun leven verbeteren. Als die dan niet meer zulke goddeloze dingen doen, serieus worden, meedoen, zich aan de wet houden, dan maken ze een goede kans. Zo niet. En de Heer Jezus die heeft veel tegen die Farizeeën gestreden. En Paulus ook. En dan voelen we ook wel aan, ja, die Farizeeën, die begrepen iets helemaal niet. Maar ja, dan komen we zomaar tegen in ons eigen hart dat we eigenlijk net zo denken. Ook zomaar geneigd zijn om te denken wat wij doen toch wel bepalend is. Wij doen ons best, God doet de rest. Is dat niet hoe gauw denken? Wij doen ons best, God doet de rest. Ja, je moet toch wel een beetje je best doen. En dan moeten we ook op genade hopen. Ja, helemaal goed kunnen we het niet doen. Dat zal God van ons wel niet verwachten. Hij weet ook wel dat we allemaal gebrekkig zijn en zo. Maar wij moeten wel ons best doen. Meer dan je best kun je niet doen. Nou, dan doen wij ons best. En als wij dan ons best doen, nou, dan is er toch een grote kans dat God zegt, ik zorg wel voor de rest. Ik bewijs je wel genade en dan mag je toch naar de hemel komen. Denken we stiekem niet zo? Dat toch wel een beetje meetelt wat wij doen. Maar zo kan het niet. Waarom niet? Omdat we dan veel te goed denken van onszelf. Als je denkt, ja, maar ik doe toch mijn best. Ik doe wat ik kan. En als je dan denkt dat het al heel wat is, dan ken je jezelf niet. Eerlijk gezegd stelt toch eigenlijk niet zoveel voor wat wij doen. Natuurlijk maakt het uit of je nou een fijne buurman bent of een onaangename buurman. Dat is heus wel verschil. Maar als het gaat om God, ja, dan telt het zo weinig. Als wij zeggen, meer dan je best kun je niet doen, doen we eigenlijk nog niks. En ze kunnen zo makkelijk dan gaan denken dat het heel wat is. En dat zit eigenlijk in ons hart van nature. Dat we naar de dingen die wij zelf doen eigenlijk best wel positief kijken. Van een ander misschien niet. Van een ander weten we al heel gauw negatieve punten aan te wijzen. Maar van onszelf, nou ja, ja goed, natuurlijk doen we alles niet perfect. Maar we willen het in elk geval zo graag. We doen in elk geval zo ons best. En daar kijken we allemaal maar positief naar. Te positief. Dat kennen we onszelf niet. En aan de andere kant, we denken veel te klein van God. We moeten toch in elk geval een beetje ons best doen. En wat is nou een beetje? God, die vraagt toch niet om een beetje? God heeft toch recht, en dat past bij God, op alles. een beetje je best doen is in het licht van de volmaaktheid van God eigenlijk ook niets. Wij doen ons best. Dat is niets. Telt niet. Kan niet tellen. Mogen we niet op vertrouwen. We denken dat God eigenlijk helemaal geen serieuze maatstaf heeft. Maar God is zo volmaakt. En alles wat wij doen is zo met zonde bevlekt. Moet eens eerlijk over nadenken. Als je nu terugkijkt de achterliggende week. Misschien kunnen de kinderen ook er eens aan denken. Het allerbeste wat je gedaan hebt. Moet je ook terugdenken van één week. Het allerbeste. Toen je moeder geweldig geholpen hebt. Of, nou ja, ik weet niet wat u dan denkt. Het meest vriendelijke. Meest godsdienstige. Hoe lang duurt dat? Dus je hebt je moeder geweldig goed geholpen. En zegt, joh, ik ben echt zo blij dat je dat gedaan hebt. Heb je de hele dag geholpen? Echt de hele dag geholpen? Nee. Dat is misschien helemaal niet zo lang. Je hebt het echt goed gedaan. Maar ja, heel kort. En dat mooiste wat u gedaan hebt, duurde niet zo lang. En hebt u, nou, stel, hè, waar u aan terugdenkt, dat was een half uur. In dat half uur. Hebt u in dat half uur alles helemaal gedaan voor God? Was het echt helemaal uit liefde? Ja, dus je hebt een ander geholpen. Heb je nu al het hele half uur, of de hele dag dat je aan het helpen was, heb je toen alleen maar liefdevolle gedachten gehad? Of was het toch een heleboel andere gedachten erbij? Heb je toen nooit aan andere dingen gedacht? Heb je toen nooit het egoïsme van je hart gevoeld? Onze beste werken, die duren niet zo lang. En die zijn niet zo zuiver. Wat tellen ze dan eigenlijk? En aan de andere kant, Gods genade. Wat denken wij klein van Gods genade als ze zeggen, wij doen ons best en God doet de rest. Als God het nodig heeft, dat wij hem een beetje helpen. Dat wij hem een paar stappen tegemoet komen en dan komt God ons een paar stappen tegemoet. De genade van God is zo groot. Hij legt de hele afstand af. Hij komt met volle liefde. Hij doet het hele werk. De Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Wat is er dan volbracht? Een klein stukje? Nee, het hele werk is volbracht. Alles wat nodig is om zalig te worden, is door de Heer Jezus gedaan. Dus het is niet, wij doen ons best en God doet de rest. Nee, Jezus doet alles. En onze werken tellen helemaal niet. Niet uit de werkende wet. Niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Filippenzen 3. Sowieso mooi om dus bij te lezen. En dat Paulus zegt, vroeger dacht ik dat ik wat had. Ik was dit en ik was dat en ik was dat. De beste van de beste, dacht ik. Maar toen kwam Christus in mijn leven. En toen werd het allemaal schade en drek. Toen was het allemaal vuilnis en rommel. Toen had ik er niks meer aan. Toen moest alles overboord. En toen was het Jezus alleen. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Christus alleen. En mijn werken tellen niet meer. Zo word je zalig. Zo word je ook zeker zalig. Dan hangt het er niet meer vanaf of je goed genoeg bent. Al zou je maar 1% moeten doen. De Heer Jezus 99% en ik 1%. Ja, dan moet je wel weten dat je die 1% perfect deed. Want als je die 1% niet haalt. Als je van die 1% maar 99% wil halen. Dus niet de volle 1%, maar 0,99%. Dan was het mis. Als het een beetje van ons afhing, dan ging het helemaal mis. Maar nu het helemaal van Jezus afhangt, nu kun je zalig worden. En wie gelooft, zal zalig worden. Dus geen goede werken. Niet proberen nog een beetje naar de hemel op te klimmen. Maar eenvoudigweg Christus in handen vallen. Dat is genoeg. Dat is nodig. En toch, toch goede werken. Nou ja, dat zou dan een mooi extraatje kunnen zijn misschien. Zo zou je kunnen denken, als je maar gelooft. Het gaat om het geloof, daarmee word je zalig. En nou ja, het is mooi als je dan ook nog wat goede werken hebt. Daar moet je niet op bouwen, daar kun je niks mee verdienen. Maar het is mooi als het er is. Dat is het ook niet. Ze moeten er zijn. De catechismus vraagt terecht, dat is zo. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Ze zijn onmisbaar. Waarom eigenlijk? Een tweede gedachte. Waarom wel goede werken? Dan gaat het om de vraag, wat gebeurt er nu als je gelooft? Wat gebeurt er als je gelooft? Gaat er dan een knop om in je hoofd? Is er een bepaalde gedachte in je hoofd? Nou, dat is het in elk geval niet alleen. En misschien hebt u wel eens gehoord het woord conclusiegeloof. Dus dan verander je van gedachte en dan zeg je, ik geloof. Je zegt tegen jezelf, je gelooft. Is dat geloof? Dat is geen geloof. Als je gelooft, voel je dan heel anders? Dat is ook niet het wezen. Wat gebeurt er als je gelooft? Maar je kunt zeggen, ja, het buigt. Het diepste ik buigt voor God. Je kunt het ook nog anders zeggen. Je wordt verbonden aan de Heer Jezus. Dat gebeurt er. Als je niet gelooft, sta je los van Jezus. Dan is er afstand tussen hem en jou. Maar als je gelooft, dan kom je aan hem vast. Hem aannemen. Dat is ook een ander woord voor geloven. Zovelen hem aangenomen hebben. Nou, als je iets aanneemt, dan heb je het vast. Dan ligt het in je hand. En als je een hand aanneemt, dan zit jouw hand in die andere hand en die andere hand in jouw hand. Die zit aan elkaar vast. En dat zit ook in een heleboel andere woorden die in de Bijbel genoemd worden. Kleven. De toevlucht tot hem nemen. Wie gelooft, is aan Christus verbonden. Voorgoed aan hem verbonden. Vast aan hem verbonden. De Heer Jezus, die gebruikt in Johannes 15 deze woorden. Die in mij blijft. In mij blijven. En weten de kinderen nog welk voorbeeld hij daarbij noemt? Het voorbeeld van een wijnstok. En weet je het weer? Ik ben de ware wijnstok, zegt hij. Die wijnstok, die heeft takken, ranken. En misschien ken je wel een druivenplant. Die heeft soms hele lange ranken. Maar hoe lang ze zijn, dat is voor de Heer Jezus hier niet zo belangrijk. Hij zegt, die heeft takken. Die wijnstok die staat in de grond en daarvan uitgaan dan die takken. En die zitten aan de wijnstok vast. Dat moet natuurlijk wel. Als die takken niet aan die wijnstok vastzitten, wat gebeurt er dan met die takken? Groeien er dan bladeren aan? En bloemen? En druiven? Nee, allemaal niet, hè. Als die tak los zit, dan gebeurt er niks. Dan blijft die tak gewoon maar stil hangen of stil liggen. Maar als die tak aan de wijnstok vastzit, dan kan die groeien. Dan stroomt de sap vanuit de wijnstok, zo vanuit de grond, via de wortels, via die wijnstok, zo de takken in. En die sappen, die gaan naar de bladeren toe en dan kunnen die bladeren groeien en die bladeren kunnen suikers maken en daarvan maken ze dan weer uiteindelijk druivensap. Alles wat er nodig is om een druif te maken. En dus een tak die vast zit, die kan vrucht dragen. Nou, de Heer Jezus zegt, een discipel, een echte, levende discipel, die is net als een tak. Die tak zit aan de wijnstok vast en een discipel die zit aan mij vast. Dat gebeurt er als je gelooft. Als je gelooft, word je aan de Heer Jezus vastgemaakt. Ingeënt. En wij kennen het meestal andersom. Eerst zit een tak vast aan de boom en dan wordt hij eraf geknipt en dan ligt hij los. Maar de Heer die kan dat wonder doen. En dat kunnen ze op een andere manier. In de tuinbouw kunnen mensen dat ook doen. Een losse tak vastmaken. Maar in de tuinbouw, misschien weet u dat wel, als een appelteler of zo, als die een tak gaat inenten, dan kan hij dus een tak ergens anders vandaan halen en vastmaken in die appelboom. Maar dat kan alleen met een levende tak. Een tak die hij net van een andere boom geknipt heeft en dan in die appelboom hecht. Daar heeft hij een speciale techniek voor en dan kan zomaar die nieuwe tak in die oude boom gaan groeien. Maar alleen met een levende tak. Maar de Heer doet het anders. Die kan een dode tak van de grond pakken en inenten. Een dode zondaar uit de wereld trekken en bij de Heer Jezus brengen. En dan gaat de levenskracht van de Heer Jezus door je heen. En wie gelooft, hoort bij Jezus. En het belangrijkste is, als je bij Jezus hoort, dan spreekt God je vrij. Dan zegt God, ik zie niet meer wat jij gedaan hebt, ik zie nog wat Jezus gedaan heeft. Omdat je nu bij Jezus hoort, zie ik volmaaktheid, zie ik dat je alles goed gedaan hebt. En ik zie helemaal geen zonde. Dat is dat hele grote wonder van de rechtvaardiging. Dat God zegt, ik zie jou niet meer zoals je vroeger was. Ik zie jou zoals je nu bent. Het eigendom van Jezus. Dan mag je naar de hemel. Mag je nu weten. Alle schuld die ik heb is weggenomen. Alle dingen waar ik last van kan hebben in mijn geweten. Die mag ik in dat opzicht helemaal loslaten. Hij heeft ze weggenomen. Vergeven. Voor altijd. Dus wie gelooft, die wordt gerechtvaardigd. Dat is wat dan in de vraag staat. Hè? Dat we verlost worden, vrijgesproken worden, alleen uit genade. Alleen in de weg van het geloof. Als je gelooft, ben je verlost. Maar dan gebeurt er nog meer. Dat kan niet anders. Dan verandert je leven ook. Omdat het geloof dus niet alleen maar een losse uitspraak is. Je zegt, nou, ik geloof, ik ga naar de kerk dus, of ik ben er serieus mee bezig dus. Het is iets alleen in je hoofd. Kijk, als dat alles was, dan kon je zeggen, nou, ik geloof, maar verder gebeurt er niks. En zo zijn er een heleboel mensen natuurlijk, die gaan naar de kerk, maar er gebeurt eigenlijk niks. Maar het echte geloof maakt je vast aan de Heer Jezus. En als je vast bent verbonden aan de Heer Jezus, dan gaat ook dat die kracht, die genade van de Heer Jezus in je leven werken. Er gebeurt iets met je. Dat is Gods werk. Daar zorgt God zelf voor. Het kan niet anders. Het werk van de Heer Jezus zorgt voor vergeving van je zonde, maar ook voor vernieuwing van je hart. En er staat dit bij, dat hij ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Wie aan de Heer Jezus verbonden is, die gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. Dat is de bedoeling van zijn werk. Hij gaat de mensen waar die kracht en die genade van de Heer Jezus in komt, die gaat die veranderen. Dus het kan helemaal niet anders of er gebeurt wat met je. God werkt immers. En wat gebeurt er dan? Belangrijk is dat je God lief gaat krijgen. Dat is het centrum. Dat is de kern. Als je Gods liefde gaat kennen, dan ga je die liefde ook beantwoorden. Psalm 116 zingt dat ook zo mooi. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. Dat is goed om op te letten. Er staat niet, God heb ik lief, want ik heb zo'n liefdevol hart. God heb ik lief, want ik ben toch zo vriendelijk. Ik ben toch zo godzalig. Nee, dat staat er niet, hè? staat niet God heb ik lief omdat ik die liefde heb. Maar God heb ik lief omdat God mij heeft lief gehad. Omdat God zoveel gegeven heeft, daardoor heb ik hem lief. En daarom heb ik hem lief. Dus de liefde van God die komt naar je toe. Die komt in je hart. En dan gaat ook die liefde weer terug. Dan moet je maar zo denken aan die druiven. Die druiven die groeien aan zo'n tak. Waar groeien die eigenlijk van? Maar die groeien van die sappen. Dus wat zit er dan in die druif? Uiteindelijk zit er niks anders dan wat er uit de grond komt. Alles wat er in die druif zit, dat komt uit de grond en uit de lucht die dan ingeademd wordt door zo'n plant. Daar gaat hij mee werken. Dat gaat door zo'n plant heen, zou je kunnen zeggen. Maar wat er in die druiven zit, dat is eerst door die wijnstok gegaan. En wat er in het leven van een kind van God gebeurt, dat is eerst bij God vandaan gekomen. God geeft liefde. Dat gaat dan door je hart heen en dat raakt je en dat doet wat met je. En dat gaat terug naar God als liefde. En die ziet er bij elk mens een beetje anders uit. Net zoals dat elke druivenplant weer een beetje andere druiven geeft. Van dezelfde sappen. Elke plant is anders, elk mens is anders. Maar de kern is hetzelfde. Het is dat wat God in het hart heeft uitgewerkt. Liefde, dankbaarheid, staat er ook. Dankbaar in die verwondering dat God zoveel aan je wilde geven. Zo naar je heeft omgezien. Dankbaar omdat je het niet kunt begrijpen. Niet verdiend en toch gekregen. En dat hij door ons geprezen worden. Je krijgt zulke hoge gedachten van God. Je gaat goed van God spreken. En goed van God denken. En goed van God zingen. En die liefde van God, die naar God teruggaat, die liefde betekent dus ook lofzegging, prijzen. Dat je zulke hoge gedachten van God krijgt. Dat je het gedurig voelt. Hij is het waard. Dat ik hem zal prijzen. Nu en eeuwig. Daarin kun je ook trouwens zien. Hè? Dat het geloof echt wat verandert. Wat gebeurt er in de hemel? In de hemel gebeuren echt niet dezelfde dingen als hier. De hemel is helemaal vol van liefde. En van dankzegging. Nou, het kan natuurlijk niet anders of dat begint hier. En wat er in de hemel gebeurt, dat wil God hier voorbereiden. Dus het kan niet anders. Daar waar het geloof is, zijn ook goede werken. Daar is ook een leven voor God. Er is nog iets. De derde gedachte, waarom nog meer? Daarna ook staat er in antwoord 86. Als je alleen dat eerste stukje bekijkt, dan zou je zeggen, het gaat eigenlijk vanzelf. Het is er gewoon. Daar hoef je niks voor te doen. Dat doet God. God, die je bij de Heer Jezus gebracht heeft, die verandert zelf je leven. Dus ja, die liefde komt vanzelf en het leven met God komt vanzelf. Op een bepaalde manier is dat waar. Die in mij blijft en ik in hem, zegt de Heer Jezus, die draagt veel vrucht. Het kan niet missen. Zou je kunnen zeggen, dan hoeft iemand die gelooft dus nooit opgewekt te worden. Dan hoef je nooit aangespoord te worden om de Heer lief te hebben. Hoef je nooit aangespoord te worden om de Heer te dienen, om iets voor hem te doen. Het gaat vanzelf, dat is immers het werk van God door je heen. Ja, het gebeurt wel. Het gebeurt, je zou kunnen zeggen, onvermijdelijk. Het kan niet anders. Maar het gaat toch niet vanzelf. Niet automatisch. We moeten er wel toe opgewekt worden. En dat zien we ook in Johannes 15. Vers vers 12. Daar zegt de Heer Jezus, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Een gebod, een plicht. Ja, maar als het nou vanzelf gaat, als het nou het werk van God is, dan hoeft de Heer Jezus toch geen gebod te geven. Dan kan hij zeggen, dit is mijn gave. Als je maar in mij bent, dan heb je elkaar vanzelf lief. Nee, niet vanzelf dus. Dan moet je toe opgewekt worden, aangespoord worden. De Heer Jezus die gebiedt het ons. Hij gebiedt ons, doe goede werken. Dient de Heere. Hebt elkander hartelijk lief. Word ertoe opgewekt. Aangespoord. De catechismus zegt het op een andere manier. En we worden gemotiveerd. Er zijn goede redenen om goede werken te doen. Twee hele belangrijke redenen. Twee dingen die echt de moeite waard zijn. Het eerste, er staat uit de vrucht kunnen wij verzekerd zijn. Hoe meer vruchten je ziet, hoe zekerder je weet dat je bij de Heer Jezus hoort. Als je onzeker bent, als je afvraagt, is mijn geloof wel echt? Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je niet zo twijfelen dat je denkt, nou het zal allemaal wel. Het wordt toch niks. En je laat het maar zitten. En je wordt slordig. Dan wordt het alleen maar onzekerder. Het is wel goed om jezelf een keer te onderzoeken. Maar met alleen zelfonderzoek kom je er ook niet. Als je eindeloos jezelf blijft afvragen, zou het bij mij wel echt zijn? Je wordt er niet beter van. Het beste wat je kunt doen, is de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. En het tweede wat je kunt doen, veel vrucht dragen. Hoe meer vrucht je draagt, hoe meer zekerheid. Dan kijk je naar je leven en dan denk je, ja, maar er is echt wat veranderd. Ik heb nu vreugde in dingen, daar had ik vroeger helemaal geen vreugde in. En de dingen waar ik vroeger blij mee was, wereldse dingen, dat heb ik nu helemaal niet meer, daar heb ik nu een hekel aan. Ik merk dat ik vroeger vaak aan mezelf dacht en nu gebeurt het veel vaker dat ik denk aan mijn naasten. Dat zijn dingen die mag je zien. En die mogen je bemoedigen. Zeg, hé, maar dan is daar iets in mij. Net als wanneer je naar een druifplant kijkt. Je kijkt naar die tak en je denkt, leeft die tak nou of leeft die niet? Nou ja, als de druiven aanhangen, weet je het zeker natuurlijk. Een dode tak, daar komen geen druiven uit. Dus als je een tak ziet die in de winter nog helemaal bruin was, en je kijkt een paar maanden later, je ziet die groene bloemetjes, en nog een paar maanden later ziet de druif aan zitten, nou dan weet je het. Ja, er is echt wat. Die sapstromen kun je niet zien. Maar ze moeten er wel zijn, anders waren er geen vruchten. Hoe meer vruchten, hoe duidelijker dat die tak leeft, hoe duidelijker dat het kind van God een kind van God is. Voor jezelf. En voor je naaste. Je kunt het zelf zien, maar je naaste kan het ook zien. Je bent anders. Soms zijn dat gewoon regels. Je gaat naar de kerk. En dat valt op. Je vouwt je handen in de kantine. Dat valt op. Je draagt als vrouw een rok. Dat valt op. Dat zijn gewoon dingen die zijn anders. En die vallen de mens op. Dat is goed. Maar tegelijk voel je wel aan. Dat daaraan kun je niet per se een christen herkennen. Want je kunt ook prima al die dingen veranderen en helemaal geen ander hart hebben. Het kan niet andersom. Het kan niet zo zijn dat je een ander hart hebt en er verandert in je leven niks. Niemand kan het merken. Je doet gewoon met alles mee. Dat kan niet. Maar het kan wel andersom. Dat je allemaal dingen aanpast terwijl je hart gewoon onveranderd is. Het diepste, dat gaat veel verder. Dat gaat om je houding. Hoe je voor een ander over hebt. Hoe je naar een ander kijkt. Hoe je op een ander betrokken bent. De houding dat een ander bij je ziet, die leeft niet voor de wereld. Maar die leeft voor een andere wereld. Voor een ander koninkrijk. Keuzes die duidelijk maken waar je liefde ligt. En dat mensen zien, maar hé, dat is anders. Dat is echt. Zelfs zo dat ze jaloers doorgemaakt worden. Dat ze zeggen, hé, maar dat leven, dat is waardevol. Dat leven, dat zoek ik ook. Waar kan ik dat vinden? Hoe kan ik krijgen wat jij hebt? Je leven, de keuzes, je houding, je liefde, als een reclame voor de Heer Jezus. Dat je, als ze vragen, joh, maar waar heb je dat vandaan? Dat je geen ander antwoord dan, bij Jezus vandaan. Ik verlang om op de Heer Jezus te lijken. Dat had ik vroeger niet. Het zijn twee belangrijke redenen, hè? Het zijn twee kostbare dingen. Dat je zelf meer zekerheid krijgt. En dat je naaste die overtuiging krijgt. Dat je naaste misschien zelfs gewonnen mag worden. Wat moet je dan doen? Nou, dan moet je aan de slag. Als je maar goed je best doet. Veel vrucht dragen. Dan krijg je meer zekerheid. Dan kun je voor je naaste wat betekenen. Dat is niet wat hiermee bedoeld wordt. Het is wel zo dat we moeten opgewekt worden. Opgewekt om je naaste lief te hebben. Aangespoord om een leven te zoeken dicht bij de Heer. Om zekerheid te krijgen. Maar als nou, nou, misschien zit dat wel zo te denken. Als nou de reden is, ik wil dat mijn naaste het aan me ziet. Nou, dat klopt toch niet? He, dus je gaat ja, goede werken doen. Omdat je graag wilt dat het opvalt voor je naaste. Dan is het toch nep? Nou, het is ook zo. Als jij wilt gaan beoordelen hoe je naaste naar je kijkt. Het punt is niet dat ik ervan afhankelijk ga worden of mijn naaste goed genoeg over me denkt. Dat ik maar steeds zit te kijken, hoe denkt nu mijn naaste over mij? Dat is uiteindelijk een soort bedrog. En in elk geval ook uiterst vermoeiend. Dat je steeds maar zit te denken, ben ik wel goed genoeg? Zie mijn naaste wel genoeg aan me? Is het wel duidelijk genoeg? Ben ik wel liefdevol genoeg? Dat is eindeloos. Dan word je helemaal afhankelijk van wat een ander van je denkt. En Paulus zegt, dat is het helemaal punt niet. Het is mij in het minst of ik van u lieden geoordeeld word. Ja, ik oordeel zelfs mezelf niet. Uiteindelijk gaat het er zelfs niet om of ik een goed gevoel heb over mezelf. Of ik een goede overtuiging heb van mezelf. Die mij oordeelt is de Heere. De enige die bepaalt of het goed genoeg is Hij. En wat mijn naaste ervan denkt. Ja, er kunnen er zijn die het mooi vinden. Die wat van me vinden. De anderen vinden het negatief. Ja, dat is aan hen. Het is de catechismus en Gods woord. Die wil ons niet leren om er continu naar die ander te zitten kijken of die je wel goed genoeg vindt. Maar wat hier bedoeld wordt is, het is wel een goede reden. Je hoeft het niet te beoordelen en de ander hoeft het niet te beoordelen. Maar het is een goede reden om het te zoeken. En een kind van God, die herkent die reden. Ja, ik zou graag zekerheid willen hebben. Ja, ik zou graag voor mijn naaste vruchtbaar willen zijn. Dat is iets dat weer klinkt in je hart. Juist een vernieuwd hart zegt, dat zijn dingen die kostbaar zijn. En wat die dingen kostbaar zijn, wat doe je dan? Dan ga je niet aan het werk en proberen er wat van te maken. Nee, dan ga je die andere kant op. Waar je moet zijn. Naar de Heer Jezus toe. Daar ligt toch het antwoord. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En als je niet genoeg vrucht draagt, dan wil hij ervoor zorgen dat je meer vrucht gaat dragen. Dan gaat hij snoeien, dan gaat hij lijden, dan gaat hij van alles aan je leven doen. Dat doet hij. Dat hoef je zelf niet te doen. Je hoeft niet zelf te zorgen dat je vrucht draagt, dat de vruchten er mooi uitzien. Nee, je moet je leven overgeven aan hem. Je leven uit handen geven en in zijn handen leggen. Zeg, Heere, leid mij maar. Snoei mij maar. Vorm mij maar. Maar laat het zo zijn dat ik in mijn leven mag zien dat ik een kind van God ben. Laat het toch zo zijn dat anderen in mijn leven iets zien van u. Maar om zo te zeggen, dan moet u niet naar die ander kijken. Wat vindt hij van mij? Maar u moet naar de Heer Jezus kijken. En u mag verlangen dat die ander dan naar u kan kijken. En dat hij door u heen iets ziet van de Heer Jezus. Zoals Paulus het ook zei. Wees mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. Dat is het derde. En dan nog kort het vierde. Zo niet. Wat nu als die vruchten missen? Kun je nou zeggen, het gaat om het geloof. Het geloof heb je echt per se nodig. En die bekering, dat is het mooie als er is. Als je leven verandert, nou dan hebben anderen er wat aan. Maar als dat niet gebeurt, nou ja, als je in elk geval maar gelooft. Dat kan niet. Dat hebben we eigenlijk al gehoord. Maar dat wil de catechismus nog wel een keer heel duidelijk maken. Dat kan niet. Het gebeurt wel dat mensen zo denken. Dat eigenlijk de bekering helemaal niet meer ter sprake komt. En hoe je leeft? Nou ja, alles kan ermee door bijna. De wet, die telt niet meer. Verandering van je leven. Of je nou met de wereld meedoet of niet, dat maakt niet uit. Als je maar gelooft in de Heer Jezus. Dat bestaat niet. Nog een keer, wat is nou het geloof? Wat gebeurt er als je gelooft? Dan word je verbonden aan de Heer Jezus. En als je verbonden wordt aan de Heer Jezus, dan krijg je hem lief, en dan krijg je zijn woord lief, en dan krijg je zijn wet lief, en dan krijg je zijn kerk lief. En dan krijg je de wereld niet lief. Het kan niet zo zijn dat je de hele week leeft voor de wereld, en intussen zegt, ja, maar ik ben ook een kind van God. Dat is onbestaanbaar. Wie bij de Heer Jezus hoort, nee, die is niet volmaakt. Daar komt de catechismus ook nog heel duidelijk over te spreken. Vraag 113, meen ik. In elk geval, achter in de catechismus wordt heel duidelijk gezegd. Ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van die nieuwe gehoorzaamheid. Zo volmaakt als in de hemel is, dan lijkt het nu maar een klein beetje op. He, dus ook een kind van God, als die in de week terugkijkt, de beste dag die hij had en het beste uur van die dag, die moet zeggen, nou, er zat al zoveel zonde bij. Maar er gebeurt wel echt wat. Echte verandering. Echte liefde van God. Echte kracht van de Heilige Geest. Echte oefening in het leven met het woord van God. Echte strijd tegen de zonde. Aan de andere kant, als je niet bij de Heer Jezus hoort, dan leef je nog in de zonde. En daarvan zegt dan de catechismus, en die haalt er een aantal teksten bij uit de brief van Paulus. De schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaar, dronkaard, lasteraar, rover nog dergelijk het koninkrijk Gods beërven zal. Wie leeft in openbare zonden, die kan niet denken dat hij ook wel naar de hemel kan gaan. Daar hebben we het over gehad bij de tucht. Hè, dat ook op een gegeven moment de kerkenraad moet zeggen. Hè, dat begint in de gemeente, begint met elkaar, maar op een gegeven moment kan de kerkenraad ook zeggen, joh, maar zo kan het echt niet. Zoals jij leeft, sta je buiten het koninkrijk. Maar dan zou je zeggen, ja, dat gaat maar over sommige mensen. Dus als echt je leven helemaal tegen Gods geboden is, ja, dan zit het mis. Maar als je maar gewoon netjes leeft, dan kan dus wel goed komen. Dat is niet de bedoeling van wat hier gezegd wordt. Het kan immers zijn dat je van buiten wel geen afgodendienaar bent, maar van binnen wel. Dat mensen niet kunnen zien dat je leeft voor het geld, maar dat je van binnen continu aan geld zit te denken. Om meer te krijgen of om het beter te sparen. Dat mensen niet aan je kunnen zien dat je een overspeler bent, maar dat je continu overspelige gedachten hebt en vastzit aan de porno. Dat mensen niet aan je kunnen zien dat je een lasteraar bent. Dat je niet zo heel veel in allerlei kringen met mensen roddelt, maar dat je van binnen continu negatief over anderen zit te denken. Dan ben je ook een lasteraar. Al die dingen. Het gaat er niet om wat er naar buiten komt, maar wat er in je leeft. Nee, niet of er verkeerde gedachten leven, helaas. Dat is bij ieder kind van God zo. Dat er gedachten zijn waarvan je denkt, dat kan toch helemaal niet? Dat past helemaal niet bij de Heer Jezus. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. Maar hier wordt gesproken over mensen die zo zijn. Waarvan geldt, zij willen ten diepste geen ander leven. Zij kennen ten diepste geen ander leven. Dat is hun leven. Al zijn ze godsdienstig. Al kennen ze de hele stukken van de Bijbel. Al houden ze zich aan allerlei regels. Intussen in hun hart zijn ze overspelers, gierigen, lasteraars, dronkaards. Hebben zo de wereld lief. Is hier eigenlijk de vraag van Psalm 73. Laatste vers. Waar gaat je hart naar uit? Het eerste gedeelte van dat vers zegt, wie ver van u de wilde zoekt, hoe godsdienstig ook, maar wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Want wie gelooft, is verbonden aan Christus. En wie verbonden is aan Christus, heeft Christus lief en begint de zonde te haten. Herkent u dat? Amen.